Gemeente, een aantal mededelingen. Aanstaande dinsdagavond om 19:30 zal er weer Bijbelkring zijn. Donderdag 29 oktober, dat is donderdag aanstaande, zal er een avond zijn ter herdenking van de kerkhervorming. Deze avond wordt gehouden in de hervormde kerk van Sommelsdijk en begint om 19:30. Daar hopen dominee Kuns en ik zelf het woord te voeren. Aanstaande zondag hoopt de gemeente voor te gaan dominee Baars. De collecte is vandaag bestemd voor de diaconie en de extra collecte voor de bouwkas. En aanstaande zondag zal de collecte zijn voor de kerk. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 75, het eerste en het tweede vers. U alleen, u loven wij, en als ik het ambt ontvangen zal. Gemeente, wij luisteren nu naar de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen uit het boek Exodus, het 18e hoofdstuk, de verzen 13 tot en met 27. Exodus 18, de verzen 13 tot en met 27. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het 6e vers van Psalm 101. Ik sla op die getrouw in het land zijn de ogen. 101 vers 6. Doch het geschiedde des anderen daags, zo zat Mozes om het volk te richten. En het volk stond voor Mozes van de morgen tot de avond. Als de schoonvader van Mozes alles zag wat hij het volk deed, zo zeide hij, wat ding is dit dat gij het volk doet? Waarom zit gij zelf alleen en al het volk staat voor u van de morgen tot de avond? Toen zeide Mozes tot zijn schoonvader, omdat dit volk tot mij komt om God raad te vragen. Wanneer ze een zaak hebben, zo komt het tot mij dat ik richte tussen de man en tussen zijn naaste en dat ik hun bekend maken Gods instellingen en zijn wetten. Doch de schoonvader van Mozes zeide tot hem, de zaak is niet goed die gij doet. Gij zult geheel vervallen, zo gij als dit volk het welk bij u is, want deze zaak is te zwaar voor u, gij alleen kunt het niet doen. Hoor nu naar mijn stem, ik zal u raden en God zal met u zijn. Wees gij voor het volk bij God en breng gij de zaken voor God en verklaar hun de instellingen en de wetten en maak hun bekend de weg waarin zij wandelen zullen en het werk dat zij doen zullen. Doch zie gij om onder al het volk naar kloeke mannen, godvrezende, waarachtige mannen, de gierigheid hatende, stel ze over hen, oversten der duizenden, oversten der honderden, oversten der vijftigen, oversten der tienen, dat zij dit volk te allen tijden richten. Doch het geschiede dat zij alle grote zaken aan u brengen, maar dat zij alle kleine zaken richten. Verlicht alzo uzelf en laat hen met u dragen. Indien gij deze zaak doet en God het u gebiedt, zo zult gij kunnen bestaan. Zo zal ook dit volk in vrede aan zijn plaats komen. Mozes nu hoorde naar de stem van zijn schoonvader en hij deed alles wat hij gezegd had. En Mozes verkoos kloeke mannen uit gans Israël en maakte hen tot hoofden over het volk, oversten der duizenden, oversten der honderden, oversten der vijftigen en oversten der tienen. Dat zij het volk te allen tijden richten, de harde zaak tot Mozes brachten, maar zij alle kleine zaak richten. Toen liet Mozes zijn schoonvader trekken en hij ging naar zijn land. Gemeente, in onze overdenking van het boek Exodus zijn we vanmorgen toegekomen aan het gedeelte dat ik u zojuist heb gelezen. Dat is dus het tweede deel van het 18e hoofdstuk van dit boek en dat is dan ook voor vanmorgen de stof voor onze overdenking. Laten wij de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. Dan willen wij samen ook in onze gebeden gedenken aan onze zieken. In het ziekenhuis in Dirksland is nog altijd Joke Hollaar, die daar nog wacht op de geboorte van haar kind. De zorgen zijn nog niet verdwenen. En we willen haar van harte de Heere aanbevelen. Onze broeder Willem Visser is ook in het ziekenhuis in Dirksland. Hij is daar deze week geopereerd aan zijn voeten. En hij moet daar toch zeker nog tot het eind van deze week blijven. In een ziekenhuis was ook enige tijd in de afgelopen week zuster Albrechts van der Laan, maar zij mocht alweer spoedig naar huis. Broeder Kater is ook ontslagen uit het ziekenhuis en is nu thuis. En dan zijn er baby's geboren in het gezin van Gerard en Ankie Hoogmoed aan de Lange Weg. Een dochter is daar geboren. En bij Corné en Gerarda de Geus is een zoon geboren. Voor deze weldaden willen we de Heere ook danken. Laten we Gods aangezicht zoeken. Heere, we mogen samen uw heilig aangezicht zoeken. Zo mogen we dat dan ook wel zeggen tegen elkaar. En dat is ook de werkelijkheid, Heere, want bidden, dat is naderen tot u. Bidden, dat is spreken tot u. Bidden is inderdaad ook uw aangezicht zoeken. Heere, en we kunnen alleen maar gered zijn en we kunnen alleen maar getroost zijn en we kunnen ook alleen maar zegen ontvangen als u uw goddelijk aangezicht in gunst tot ons wendt. Als u het aangezicht van ons afkeert, dan, zo staat het ook in ons, in een van onze belijdenisgeschriften, dan is dat een ding bitterder dan de dood. De verberging van het goddelijk aangezicht. En daar weet uw volk van, Heere, die tijden zijn er in hun leven, dat u vanwege uw goddelijk ongenoegen, vanwege uw goddelijk mishagen over hun zonden en over hun tekortkomingen, uw aangezicht wel eens voor hen moet verbergen. En als ze dan zoeken om weer in gunst en gemeenschap met u te mogen delen, Heere, dan kunnen ze u niet vinden. Ga ik voorwaarts, zegt Job dan, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Heere, dat zijn moeilijke tijden in het leven van hen die u mogen vrezen. Maar wij willen u ootmoedig bidden, o God, dat gij vanmorgen in gunst aan ons wilt denken en in gunst ook op ons wilt neerzien. En dat gij in uw genade ook horen wilt als wij tot u spreken en als we onze noden voor u neerleggen en als we ons uw beden bekendmaken. Heere, wij bidden van u dat gij met ons wilt zijn. Als we in de weg van uw eigen inzettingen vanmorgen weer onder de verkondiging van uw woord mochten samenkomen en als u op deze wijze toch ook nog weer arbeid aan ons wilt besteden, als de schriften weer geopend voor ons liggen en als we met elkaar weer mogen gaan lezen in uw goddelijk woord, wilt u dan door uw Heilige Geest ons inzicht geven in uw getuigenis, ook in dit gedeelte van uw woord, een wat minder bekend gedeelte waar we misschien ook nog niet zo vaak aandacht aan gegeven hebben, maar wat niettemin toch ook weer behoort bij het door de Heilige Geest geïnspireerde en daarom onfeilbare woord van u, dit woord dat eveneens ook nuttig is tot lering, tot wederlegging, tot onderwijzing in de godzaligheid. Maar heren, we hebben daarbij de verlichtende werking van uw Heilige Geest nodig. We hebben erbij nodig dat gij zelf ons inzicht geven wilt, maar ook dat u het woord wilt heiligen en toepassen aan onze harten. En dan is er vanmorgen toch ook weer onderwijs van uwentwege, Heere. En dan worden we vanmorgen toch ook weer bepaald bij de dingen die gij noodzakelijk en belangrijk en nuttig acht in een zondaarsleven. Heere, wilt u onze harten er ontvankelijk voor maken? En wilt u geven dat dat onderwijs uit uw woord niet aan ons voorbij zal gaan? Of dat het zo zal zijn dat we er een ogenblik onze aandacht aan geven, maar het daarna toch ook weer naast ons neerleggen en het kwijtraken. Maar laat het bij ons blijven, Heere. En laat er in het woord van de prediking momenten zijn, elementen mogen wezen, Heere, waarin wij heel duidelijk horen dat Gij ook vanmorgen tot ons wilt spreken. En dat is dan voor ieder persoonlijk ook weer noodzakelijk, Heere. Als u uw woord geeft, dan geeft u het vanmorgen aan ons allemaal. Maar de bedoeling is toch dat we het voor onszelf zullen gaan beluisteren. En laat dan inderdaad het gebed ook maar mogen zijn. Ook bij een ieder persoonlijk, dat Gij tot onze ziel wilt spreken. En dat Gij uw woord in ons hart wilt indragen. En dat Gij uw woord in ons leven, voor het eerst of bij vernieuwing, tot zegen wilt stellen. Mogen we de kracht ervan ervaren, Heere, en wilt u door woord en door geest ons ware wijsheid leren. Gedenk ons zo. Nee, we hebben er geen recht op, Heere. Als we terugzien op de week die voorbij gegaan is, en u weet hoe we die week hebben besteed en hoe we die week hebben doorgebracht, dan zullen we toch ook in ieder geval in alle eerlijkheid voor uw heilig aangezicht hebben te belijden dat we zondaren zijn. En daarbij is niemand uitgezonderd. Heere, wij hebben u op het hoogst misdaan. Misschien dat we wel keurig en wat de buitenkant betreft fatsoenlijk en christelijk geleefd hebben. En misschien dat er geen mens is die een vuile vinger op ons kan leggen en ons van liegen en bedriegen of andere zonden kan beschuldigen. Maar Heere, u ziet het hart aan en u weet wat er leeft in het binnenste. En u weet dat achter een mooie gevel alles nog zo verdorven kan zijn. U weet dat de buitenkant ook maar bedriegelijk kan wezen. En ons hart, Heere, ach, u hebt daar zelf van gezegd, Heere Jezus, dat uit dat hart niet alleen de uitgangen van het leven zijn, maar dat uit dat hart ook allerlei ongerechtigheid voortkomt. En als het er dan nog niet uitkomt, dan zit het er wel in. En zo zijn wij van binnen verdorven. Zo is ons hart onrein. Zo zijn onze gedachten onrein en onzuiver. Heere, wij bidden van u, ontdek ons aan die werkelijkheid. En doe ons waarlijk ons voor u, de Heere, verootmoedigen. Buigen voor u. Om als onwaardigen en als mensen die het ook weten, die het ook beseffen dat ze alles verzondigd hebben, om zo tot u te vluchten, dan hebben we geen rechten. Dan kunnen we alleen maar als een bedelaar onze hand ophouden en u ootmoedig smeken om een aalmoes van uw genade. Heere, maar zo wilt u toch ook dat we zullen komen, zonder rechten in onszelf, als mensen die het voor u moeten belijden, dat we niet waardig zijn dat u onder ons dak zou inkomen. Als u dat tekent in het evangelie van die man, van die hoofdman in Capernaum, die deze belijdenis deed. Dat hij niet wist, dat hij niet waardig was, dat gij onder zijn dak zou inkomen. Toen hebt u zijn dak niet gemeden, toen hebt u die man niet gemeden. Toen hebt u in die belijdenis iets gehoord van het werk dat gij zelf gedaan hebt, o God. En toen hebt gij het in het leven van die man bewezen, dat u zulken die nederig knielen, met een oog van ontferming gadeslaat. En dat u juist daar, waar zo gebeden, waar zo beleden, waar zo gesmeekt wordt, dat u juist daar uw zegen geeft en uw gunsten bewijst. Heere, zouden we zo dan ook mogen ontvangen alles wat wij nodig hebben als onwaardige, zondige mensen die het goed dat gij ons toevertrouwd had door de zonde hebben doorgebracht. Wees ons genadig, o God, wees ons genadig. En zo bidden wij voor ons zoals we hier zijn en we vragen u eveneens om uw zegen over hen die niet met ons naar uw huis konden komen. Laten we ook onze zieken vanmorgen weer aan u, de Heere, mogen aanbevelen. En wilt u het wel maken, Heere, met hen die een weg van beproeving moeten gaan? Broeder Visser, die in tegenstelling tot wat hij verwachtte toch veel langer in het ziekenhuis moet blijven. En die ook verder in afhankelijkheid alles van u moet verwachten. Wilt u het met hem wel maken, heren? En wilt u hem herstellen? En wilt u geven dat hij ook op uw tijd weer naar huis zal mogen terugkeren? Denk ook aan Joke Hollaar. Heren, u weet hoe de dingen in haar leven liggen. Wat een teleurstellingen er eigenlijk zijn en wat een moeite er te verwerken is in deze spannende dagen en weken. Ontfermt u zich ook verder over haar, heren. En laat inderdaad het kindje dat ze bij zich draagt toch in gezondheid en in welstand mogen geboren worden. En laat het leven van Joke mogen worden gespaard onder uw beschermende handen. Heren, we dragen haar graag aan u de Heere op. En we bidden van u dat gij aan haar en aan Jaap en aan dat kindje dat ze verwachten zou willen gedenken. In uw gunst, o God. We zijn zo afhankelijk als mensen. We zijn zo klein. Als de dingen voorspoedig gaan, ach, dan denken we dat we heel wat mans zijn. Maar als er maar wat tegenslag komt, dan ervaren we dat we niet veel waard zijn. En dat we zo ook niets kunnen doen. Maar dat we het van u moeten hebben. Laat het dan ook hun ervaring zijn dat gij aan hen denkt. We danken u dat zuster Albrechts na korte tijd alweer naar huis mocht uit het ziekenhuis. U hebt haar nog willen sparen en uw gunst nog willen bewijzen. Ook broeder Kater mocht uit het ziekenhuis thuiskomen, heren. Geef hem verder herstel en laat hij van u ook weer bekwaamheid mogen ontvangen om zijn taken weer te gaan verrichten, ook in het ambt, opdat hij bekwaam gemaakt mag worden om u op die plaats ook te dienen. Zegen ook die gezinnen waar gij in de afgelopen week gezinsuitbreiding gegeven hebt. Voor de eerste keer bij Corné en Gerarda de Geus, toen ge hun een zoontje toevertrouwde. En bij vernieuwing in het gezin Hoogmoed, waar ge een dochter gegeven hebt. Heren, u hebt het wel gemaakt. We danken u voor uw zorgen daarin betoond. Wilt u die kinderen in gezondheid, in voorspoed, in welstand doen opgroeien? Wilt u de levens die ge gespaard hebt, met name van de moeders, zo ook weer zegenen, heren, dat die hun taak straks weer kunnen verrichten? En wilt u in die gezinnen wonen, werken met uw Heilige Geest? En laat uw genade daar rijk tot openbaring mogen komen. Heren, zo is er reden tot gebed, ook voor hen die we niet met name noemen. Er zijn nog meer zorgen dan alleen bij degene die we genoemd hebben, heren. Er zijn soms ook ernstige, grote zorgen. Wilt u in al die nooddruft voorzien en wilt u de wegen van tegenspoed gebruiken om maar tot u te brengen en aan u te verbinden, om te beleven en te beseffen en te ondervinden dat gij een genadig God zijt. Zo is er reden tot bidden, er is reden tot danken. Heren, laat het alles in oprechtheid mogen wezen, opdat we u in dit alles ook echt bedoelen, en opdat het maar niet lippentaal is, maar opdat we uit de grond van het hart de dankbaarheid bij u de Heren mogen neerleggen voor geschonken zegeningen, en dat we uit dezelfde grond van het hart ook van harte mogen bidden om uw ontferming in alle nood en zorg, in lichamelijke en in geestelijke moeite. Hoor ons, o God, naar de grootheid van uw genade, om Jezus wil alleen. Amen. De morgenzang willen we zingen, het derde tot en met het zevende vers. Uit de morgenzang, de versen 3 tot en met 7.
Thank you.
Gemeente, vorige week zondag hebben we samen gezien hoe in het eerste deel van het 18e hoofdstuk van het boek Exodus de Heere ons verteld heeft van de komst van Jethro, de schoonvader van Mozes, die ook Mozes' vrouw en Mozes' zonen meebracht, zodat het gezin weer herenigd werd. En hoe deze Jethro toen gekomen is, onder andere ook door datgene wat Mozes mocht vertellen over de daden van de Heere, want daar lag het accent op, de dingen die God gedaan heeft, hoe Hij hen verlost heeft, hoe Hij hen op de weg geleid en beveiligd heeft. Hoe de Heere door datgene wat Mozes mocht vertellen over Gods grote daden, is Jethro toen tot zijn belijdenis gekomen. We hebben gehoord hoe Jethro de Heere geloofd en geprezen heeft als de ware God die hoger is dan de andere goden. En we hebben gezien hoe Jethro met Aaron en met de oudsten van Israël heeft aangezeten aan de maaltijd en hoe ze samen het manna gegeten hebben. En dat deden ze, zo eindigde dat gedeelte in vers 12, voor het aangezicht Gods. Voor Gods aangezicht hebben ze daar aan de tafel gezeten en hebben ze van het hemelse brood, het manna dat God gegeven heeft, mogen eten. Maar nu dat alles achter de rug is, is Jethro niet terstond weer teruggekeerd naar zijn eigen tenten. Hij is nog enige tijd bij Mozes en bij Israël gebleven. En zodoende heeft hij het meegemaakt, de dag na de gebeurtenissen die we vorige week hebben overdacht. Zo heeft hij het meegemaakt dat Mozes de volgende dag spreekuur hield. Spreekuur in die zin dat degene die uit het volk Israël daar behoefte aan hadden, Mozes konden spreken, Mozes hun vragen konden stellen, Mozes om advies konden vragen. De mensen mochten tot hem komen met allerlei wat hen op het hart lag en wat hen in de geest kwam. En Mozes heeft daar de hele dag voor gereserveerd, van 's morgens tot 's avonds. De een kwam met een vraag betreffende de dienst des Heren, of de wil des Heren. Die zat in bepaalde omstandigheden waarin hij een beslissing moest nemen en waarin hij geen beslissing kon nemen en waarbij hij daarom naar Mozes toe kwam met de vraag of Mozes hem helpen kon en of Mozes hem de wil des Heren in die speciale omstandigheden bekend wilde maken. Een tweede kwam naar Mozes toe om uitleg te vragen van een bepaald gebod dat de Heere gegeven had. Een bepaalde inzetting die de Heere geboden had. Wat bedoelt de Heere daarmee en hoe moeten we daarmee omgaan? Een derde kwam naar Mozes toe met vragen die te maken hadden niet zozeer met de godsdienstige kant van het leven, maar met wat wij gewend zijn te noemen de civielrechterlijke situaties in ons leven. Mensen hebben soms ook wel eens conflicten met elkaar, dat kwam onder Israël ook voor, dat de een het met het ander, de ander niet eens was over een bepaald eigendom of over andere zaken, en dan moest er recht gesproken worden. En dat brachten ze dan ook bij Mozes. Maar zodoende was Mozes de hele dag van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bezet met dit werk. Hij zat daar, het volk stond daar. Ze moesten overigens nog allemaal op hun beurt wachten ook, want het was natuurlijk onmogelijk voor Mozes om ze allemaal tegelijkertijd te woord te staan. Zodoende was deze man, en hij was de 80 al gepasseerd, die hele dag druk, en hij kwam amper aan een hap eten toe. Nu, op zichzelf was het een grote zegen, laat ik daar even de nadruk op mogen leggen, gemeente. Een grote zegen dat deze Mozes er was, en dat er zo'n raadsman voor de Israëlieten was. Herinnert u zich dat Mozes in Egypte, en dat is toch al een hele tijd geleden, ook eens een keer geprobeerd heeft om twee twistende partijen uit elkaar te halen. Die twee Israëlieten die ruzie hadden met elkaar. En Mozes was daar getuige van en hij probeerde die ruzie te beslechten en hij probeerde ze tot vrede te brengen. En hoe ze toen tegen hem zeiden, wie heeft u tot een rechter en scheidsman over ons aangesteld? Toen hebben ze hem verworpen. Toen moesten ze hem niet. Maar nu is er niet één meer in Israël die hem verwerpt. Nu weten ze dat Mozes inderdaad door God tot een rechter en scheidsman is aangesteld. En ze maken van zijn diensten en van zijn kennis en van zijn inzichten graag gebruik. En ze erkennen hem allemaal als degene bij wie ze terecht moeten komen en van wie ze hulp en advies en raad mogen verwachten. Ik zei, dat is een groot voorrecht voor Israël. Want er kwamen er, en zo lezen wij in vers 15, Mozes zegt dat ook tegen zijn schoonvader, er kwamen er om door middel van Mozes om God raad te vragen. Dat kan dus. En daar is Mozes voor, om ze de woorden Gods en de wil van God bekend te maken. Om ze op de hoogte te stellen van de openbaring des Heren. God en zijn wil en zijn woord blijven geen verborgen zaken, waar het volk niet van op de hoogte kan komen. Maar God heeft deze Mozes juist gegeven om het volk Israël in al deze dingen te onderwijzen. En die anderen die misschien niet zo direct een probleem hebben of een vraag ten opzichte van wat de Heere nou wil en hoe de Heere het zal willen hebben in hun leven, maar die met problemen zitten van meer aardse aard, in de verhouding met de naaste en in verhouding met allerlei burgerlijke aangelegenheden, die mogen het ook als een voorrecht ondervinden dat Mozes daar is om hen raad te geven, om hun raadsman te zijn. En Mozes is voor deze taak ook inderdaad heel geschikt. Hij is de hele dag beschikbaar. Hij zegt niet tegen die of gene in Israël waar die eerder wel eens wat mee gehad heeft. En er waren Israëlieten waar Mozes ook wat mee gehad heeft. Er zijn ook van die raddraaiers in Israël geweest, van die opstokers die iedere keer weer begonnen met het ontketenen van allerlei murmureringen. Mensen die Mozes ook wel eens heel kwalijk behandeld hebben. En die hem ook wel eens erg beledigd hebben. Herinnert u zich nog die geschiedenis dat Mozes tegen de Heere moet zeggen, Heere, het scheelt niet veel of ze stenigen me. Mozes heeft van dat volk heel wat moeten verdragen. Maar als ze tot hem komen met hun vragen en met hun zorgen en met hun moeite en met hun onkunde, dan kijkt Mozes ze niet eerst eens aan om dan te constateren dat onder diegenen die bij hem komen er ook zijn die hem wel eens heel erg beledigd en gekrenkt hebben en die wel eens met gebalde vuisten tegenover hem hebben gestaan om tegen diegenen te zeggen, ga jullie maar weg. Voor jullie is hier geen plaats. Hij is er voor allemaal. Hoeveel verdriet ze hem ook aangedaan hebben. En hoeveel ellende ze hem ook bezorgd hebben. En hij is er de hele dag voor hen. Hij maakt geen excuus van het feit dat hij ook al de 80 gepasseerd is. Hij zegt tegen niemand, ja, nu is het toch wel voldoende. Ik ben nu moe en ik moet nu zelf ook wat rust nemen. Komen jullie een andere keer maar terug. Hij zegt ook niet tegen die mensen die tot hem komen, het spijt me wel, maar vandaag heb ik geen spreekuur, want ik heb mijn schoonvader op bezoek gekregen, heel onverwacht, en ik moet die man toch ook als gastheer ontvangen. Dus voor vandaag sluiten we het kantoor. Hij is, en nu citeer ik woorden uit het woord van God, want de Heere geeft commentaar op deze gebeurtenis in de Hebreeënbrief. Ik weet niet of u dat bekend is, maar in de Hebreeënbrief heeft de schrijver van deze brief door de leiding van de Heilige Geest over deze Mozes wat te zeggen gehad in het derde hoofdstuk. In het vijfde vers. Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis als een dienaar tot getuiging der dingen die daarna gesproken zouden worden. Ik kom straks nog wel op dit gedeelte terug. Maar hier is in ieder geval het getuigenis van de Heilige Geest zelf aangaande Mozes, dat hij getrouw geweest is in geheel zijn huis. En dat hij zijn eigen belangen en zijn eigen voorkeuren, want die zal hij op een bepaald moment toch ook wel gehad hebben, dat hij dat allemaal terzijde geschoven heeft om getrouw bevonden te worden in de taak die de Heere hem op de schouders gezet heeft. Wat een zegen is dat geweest voor het volk van Israël, dat ze zo'n man hadden, zo'n leidsman, zo'n raadsman, zo'n vader. Als Jethro echter ziet wat er gebeurt, is hij het er helemaal niet mee eens. En hij laat dat ook merken, dat hij het er niet mee eens is. Dit moet op een gegeven ogenblik toch wel helemaal verkeerd gaan, zo concludeert Jethro. En hij waarschuwt Mozes er ook voor. Hij zegt, Mozes, als je zo door blijft gaan, dan gaat het een keer verkeerd. Dan zult gij geheel vervallen, zegt hij. Dan raak je je krachten kwijt. Dit is geen werk voor één man. En voor het volk is het ook geen doen. Want ze moeten de hele dag, althans sommigen de hele dag wachten, totdat zij eindelijk, en dan is het al avond geworden, aan de beurt zijn. Dit moet anders. U moet dit anders gaan ordenen, u moet dit anders gaan regelen, want dit is veel te veel voor u, Mozes. En dan geeft Jethro Mozes goede raad. Mozes moet onderscheid gaan maken tussen de hele belangrijke zaken die dat volk aan hem voorlegt en de wat minder belangrijke zaken, de geringere zaken, de kleinere dingen. De grote zaken die hebben rechtstreeks te maken met de wil van God en met de uitleg van de wetten en de inzettingen van de Heere. En die kleinere zaken, dat zijn meer de dingen die betrekking hebben op het leven van mens en medemens. En als Mozes nu dat onderscheid gaat maken, dan moet hij vervolgens maatregelen nemen om over die laatste zaken, die meer met de aardse relaties te maken hebben, anderen aan te stellen. Oudsten uit de familiekring of oudsten uit het stamverband, maar dan natuurlijk wel mensen die in die dingen ook inderdaad een wijs woord kunnen spreken. Niet zomaar de eerste, de beste, maar mensen die bewezen hebben dat ze voor dat werk kwaliteit bezitten. Die daar talenten voor gekregen hebben. En God heeft, zo zegt Jethro tegen Mozes, God heeft er ongetwijfeld in Israël wel meer dan u alleen, aan wie hij bepaalde talenten heeft toevertrouwd. Mensen die ook recht kunnen spreken, mensen die ook inzicht kunnen hebben, mensen die ook goede en degelijke adviezen kunnen geven. Mozes, zie dan om naar mensen die bekwaamheid van God gekregen hebben om een deel van uw taak over te nemen. En beperkt u zich dan tot die gewichtige zaken. Die met de relatie van de mens tot God allereerst te maken hebben. Die zaken die met de wil van God in verband staan. En behartigt u die zaken. En met dit advies geeft Jethro aan dat de hele staatsinrichting van Israël, zoals die op dat moment functioneerde, toch langzamerhand moet gaan veranderen van structuur. En Jethro heeft het nog bij het rechte eind ook. Want Mozes mag dan wel de man Gods zijn. Mozes mag dan wel door de Heere geroepen zijn om leiding te geven aan het volk. Mozes mag dan ook wel in een zekere zin de middelaar zijn tussen God en het volk. Mozes mag dan door God gebruikt worden om het volk zijn inzettingen en zijn wetten bekend te maken. Maar Mozes is niet de enige die verantwoordelijkheid draagt. Er zijn inderdaad anderen die Mozes daarbij terzijde kunnen staan. En als Jethro hem dat advies geeft, dan ziet Mozes daar de redelijkheid van in. En dan herkent Mozes zelfs in dat advies van Jethro, die heiden van afkomst, weet u nog, die priester van een afgodisch volk, de Midianieten, dan herkent Mozes in dit advies van Jethro Gods stem. En hij luistert ernaar. En hij gaat op zoek naar mannen die kloek zijn en godvrezend en die talenten van de Heere gekregen hebben. En hij roept ze tot die taak en hij stelt ze aan. Hoofden van het volk die bepaalde taken kunnen uitvoeren. Mozes is niet te eigenwijs. Zou je nog kunnen verwachten ook misschien dat een mens zou kunnen zeggen, in dit geval Mozes tegen Jethro, maar beste schoonvader, daar hebt u toch geen verstand van, u komt uit Midian, wat weet u nou van Israël en wat weet u nou van de God van Israël? U hebt er nauwelijks kennis van genomen van hoe de Heere dit volk heeft geleid en bestuurd en wat de Heere van dit volk wil. En dan denkt u dat u verstand genoeg hebt om adviezen te geven? Bemoeit u zich er liever niet mee. Maar geen woord in die richting. Mozes is verstandig genoeg om goede raad aan te nemen. Vooral als hij ontdekt dat in die goede raad de Heere spreekt. En dat de Heere, die een God van orde is, ook in deze weg orde in Israël wil bevestigen. Wel gemeente, dat is in het kort wat we hier in het tweede deel van Exodus 18 lezen en met elkaar zo in het begin van deze kerkdienst ook gelezen hebben. Ik sta niet bij elk woord stil, dat kan bij een zo uitgebreide tekst natuurlijk niet. En ik zal ook niet bij elke gedachte die uit dit gedeelte naar voren komt de vinger leggen. Maar er zijn toch een aantal zaken, kleinere, maar ook een paar grotere en belangrijke zaken die in dit gedeelte onze aandacht vragen en waarin de Heere ons toch wil onderwijzen. U weet, Paulus schrijft aan Timotheus dat al de schrift van God ingegeven is, al de schrift, en daar hoort ook dit gedeelte bij, en dat het nuttig is, ook dit gedeelte, om ons te onderwijzen in de leer die naar de godzaligheid is. Hier liggen ook in dit gedeelte verschillende lessen in opgesloten, die wij toch, om te beginnen moeten zien en vervolgens ook moeten ter harte nemen. Ik noem u er een paar, sommige noem ik alleen, bij een enkele staan we ook uitdrukkelijk stil. Er is in de eerste plaats hier een les ten aanzien van het zoeken van geschikte personen om het werk van God en in de dienst van de Heere te verrichten. Ik herhaal dat, lessen ten aanzien van het zoeken van geschikte personen om het werk in Gods koninkrijk te doen. Mozes moet niet alles alleen doen, zegt Jethro. En in de kerk moet het ook niet allemaal het werk van één man zijn, die alleen alle verantwoordelijkheid draagt. En u begrijpt al wat ik zeggen wil. Naar dit beginsel is in onze kerk ook de kerkregering en de kerkordening ingesteld. Er is verdeling van de arbeid tussen de verschillenden die God tot een taak in zijn koninkrijk en in zijn gemeente roept. De Heere roept er maar niet één in een gemeente, maar de Heere roept er meer dan één om te arbeiden in zijn wijngaard. En dan mag er onderscheid zijn tussen de een en de ander. En dan mag er onderscheid zijn tussen het werk van een predikant en dat van een ouderling. En ook nog weer verschil tussen het werk van een ouderling en dat van een diaken. Maar gemeenschappelijk wordt het werk gedaan. Anders zou het inderdaad ook te zwaar zijn. U ziet dat in het Nieuwe Testament ook al gebeuren. En die dingen die geeft de Heer ons in zijn woord ook aan, opdat we zouden weten hoe zijn wil is. Als de arbeid zich uitbreidt, en dan denk ik aan het begin van de kerk, zoals die in Jeruzalem gestalte kreeg na de uitstorting van de Heilige Geest. U weet, er werden er op één dag 3000 bekeerd en kort daarop werd het getal van de discipelen vermenigvuldigd en de 3000 werden er 5000 en nu stond er wel niet één apostel voor dat hele werk. Ze deden met elkaar het werk, maar niettemin het werd toch te zwaar. En toen kreeg je die situatie dat er in de bedeling, in de bediening van de armen, in het diaconale werk eigenlijk een soort obstakel kwam, een situatie zich voordeed dat het werk ging stagneren. En toen hebben de discipelen, de apostelen, leest u het in Handelingen 6 na, het besluit genomen om een aantal mensen tot de diaconale taak speciaal te roepen. En ze zeiden, en dan zullen wij ons aan het gebed en aan de verkondiging van het woord houden. Toen kreeg je de arbeidsverdeling, de taakverdeling in de ambtelijke dienst in het Koninkrijk Gods. En zo heeft de Heere het eigenlijk via dat advies van Mozes, van Jethro aan Mozes al ingezet. En zo heeft de Heere het gewild en zo is het nog. Maar dan gaat het natuurlijk niet om het feit dat er zomaar allerlei andere mensen ook een taak krijgen. Maar dan gaat het erom dat die mensen de geschikte personen zijn. Mozes moet niet zomaar willekeurig met zijn ogen dicht die en die en die aanwijzen. Want ze zijn toch allemaal Israëlieten en ze horen toch allemaal bij het verbond. Nee, die mensen moeten toch aan bepaalde eisen voldoen. En als de discipelen, waar ik zo pas even aan herinnerde, diakenen gaan aanstellen, dan doen ze dat ook zomaar niet willekeurig. Maar dan kiezen ze ook met zorg een aantal mensen uit, van wie ze weten, en dat is daar het kenmerk, dat ze vol des Heiligen Geestes zijn. En die daarin het bewijs hebben gekregen dat God hen bezig is toe te rusten. Want laten we eerlijk zijn, niet iedereen in Israël zou voor die taak geschikt zijn geweest. Dat beseft Jethro ook wel. Hij zegt niet, Mozes, je moet hulp hebben, dus neem maar hulp. Nee, hij zegt, Mozes, je moet hulp hebben, maar als je gaat zoeken naar helpers, wees dan wel erg nauwkeurig. En dan geeft hij aan waar die mensen aan moeten voldoen. En dan worden er eigenschappen, dan worden er kenmerken genoemd. En het eerste kenmerk dat hier genoemd wordt, dat is dat het kloeke mannen moeten zijn, vers 21. Doch zie gij om onder al het volk naar kloeke mannen. Dat zijn mannen die staan voor wat ze zeggen. Dat zijn geen windvanen die met de wind heen en weer gedreven worden. En die vandaag zo zijn en morgen zo. Kloeke mannen die onderscheiden kunnen, die inzicht hebben, die zich niet wat laten wijsmaken. Als het om die rechtszaken gaat, dan moet je goed kunnen onderscheiden. Is dat waar wat iemand zegt? Als er een geschil tussen de een en de ander voor zo iemand gebracht wordt, dan moeten ze de mensen met wat ze zeggen ook doorhebben. En dan moeten ze zich niet wat op de mouw laten spelden. Bovendien, en dat is nog wel een stuk belangrijker ook, die mannen zijn niet alleen maar kloeke mannen, maar ze behoren ook godvrezende mannen te zijn. Dat heeft Jethro dus kennelijk goed begrepen. Dat dit een van de wezenlijke eigenschappen moeten zijn van diegene die daar als leidslieden, als raadslieden in Israël moeten functioneren. Godvrezende mannen. Ze moeten zelf de vrezen Gods kennen. Ze moeten mensen zijn met een nieuw levensbeginsel. Ze moeten God hebben ontmoet. En in de vrezen Gods, dat is in het diepe respect en in de heilige eerbied voor God hebben leren leven. En tegelijkertijd in dat kinderlijke vertrouwen op God. Want dat is toch de vreze des Heren. We hebben daar alles met elkaar over gehad. De vreze Gods, dat is dat de mens enerzijds een diepe eerbied voor God heeft. Dat hij zichzelf heeft leren kennen in zijn kleinheid en in zijn nietigheid en God in zijn hoogheid. En die anderzijds toch ook geleerd hebben om die hoge God, ondanks hun eigen nietigheid en onwaardigheid, toch van harte te vertrouwen en bij die God te schuilen. Wel nu, in die vreze Gods moeten deze raadslieden, deze rechters delen. Om zo niet alleen met hun woord, maar ook met hun persoon, ook met hun voorbeeld, de anderen te kunnen onderwijzen. En verder zegt Jetro, het moeten ook waarachtige mannen zijn. Dat wil zeggen betrouwbare mannen. Betrouwbare mannen, die niet de ene dag zus en de andere dag zo spreken. Die niet met de mensen meepraten. Die niet bij iedereen in het gevlei willen komen om ieders vriend te willen zijn. Maar mannen die staan voor wat ze zeggen. Mannen waar je op aan kunt. Uit één stuk. En dan een derde kenmerk of vierde kenmerk. Ze moeten ook de gierigheid haten. Het moeten geen mensen zijn die je kunt omkopen. In een rechtszaak is dat natuurlijk ook een heel punt, nietwaar? Als je geld hebt en je komt om je recht, dan kun je die rechter stiekem onder de toonbank door of zomaar eventjes in een onderonsje wat geld toestoppen in de hoop dat hij dan jou voor wil trekken. Nee, zegt Jetro, ze moeten de gierigheid haten. Ze moeten niet gevoelig zijn voor vleierij of voor steekpenningen. Onomkoopbaar, onkreukbaar. Nou, zo hoorde dat te wezen. En daar heeft Jetro groot gelijk in. En Mozes heeft ook naar zulke mensen omgekeken. Of die er altijd in geslaagd is om zulke te vinden. Mozes heeft de harten van die mensen ook niet gekend. En of ze nou echt in de vreze des Heren deelden, of dat ze maar net deden alsof, dat is voor Mozes ook niet altijd duidelijk geweest. En dat weten wij uit de schriften ook. Paulus heeft zich ook wel eens vergist in een medewerker. Paulus heeft ook aan Demas alle vertrouwen gegeven. Terwijl hij later tot de teleurstellende ontdekking komt dat hij zich in Demas heeft vergist. En dat het een man was die alleen maar een gedaante van Gods zaligheid had. Maar nooit echt de kracht ervan gebeleefd heeft. En dat is in Israël ook wel gebleken, want de oudsten zijn niet altijd zo geweest zoals ze zouden moeten zijn. Onkreukbaar en waarachtig en godvrezend en kloek. Maar zo behoort het wel te wezen. En gemeente, zo behoort het nog te wezen. Als God mensen in zijn wijngaard roept om te werken in deze of in die positie, dan hoort het zo te zijn dat degene die de Heere daartoe roept en aanstelt ook van deze kenmerken iets bezit. Van deze genade blijken. Dat inderdaad ook mensen zijn die inzicht hebben. En die zichzelf ook gedurig oefenen. Zo wordt het in het formulier voor de bevestiging van ouderlingen bijvoorbeeld gezegd. In de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Opdat zij zouden kunnen onderscheiden, ook in de pastorale taak die ze hebben, en dat ze godvrezend behoren te wezen, dat ze de Heere moeten kennen, en dat ze de omgang met de Heere moeten kennen in de beoefening en in de beleving, en dat ze trouw, dat ze waarachtig, dat ze betrouwbaar moeten zijn. En zich niet laten misleiden door allerlei mooie woorden of allerlei vleierijen. In de staat zou dat zo behoren te wezen. En als dat niet zo is, als degene die tot rechtspraak geroepen worden en die tot raad en advies geven geroepen worden, deze kenmerken niet vertonen, gemeente, ik zou erop in kunnen gaan in den brede als we de maatschappij nemen zoals we die vandaag beleven. Maar laat ik dat niet doen, laat ik alleen deze conclusie trekken. Als dit gaat ontbreken, ook in regeringskringen en in de rechtskringen. Als dit gaat ontbreken en als mensen andere verkeerde, afwijkende kenmerken gaan vertonen, dan struikelt het recht op de straten en dan geschiet er onrecht en dan wordt het volk overgegeven aan verval. En zo is het in de kerk ook. Laten we het daar maar toe beperken. Gemeente, deze gelegenheid grijp ik nu tegelijk maar even aan. U weet dat het met onze kerkenraad op dit ogenblik niet zo heel best gesteld is. Ik bedoel, er zijn verschillende broeders die hun werk helemaal niet kunnen vervullen vanwege ziekte. En er zijn in onze kring ook wel eens stemmen opgegaan dat de leeftijd van onze broeders toch ook hoe langer hoe hoger wordt en dat er toch nodig inderdaad ook aanvulling en dat er ook jongere krachten in de gemeente zouden moeten zijn die bekwaam geacht mogen worden. En dan blijf ik maar bij de dingen die Jetro naar voren gebracht heeft om zo ook in de dienst van de Heere werkzaam te zijn. Zullen we vanmorgen afspreken dat als het er toch meer en meer op gaat lijken dat er verschillende broeders toch in de binnen afzienbare tijd hun ambt zullen moeten overdragen aan anderen, dat we van harte de Heere zullen bidden dat hij ons anderen wil geven die met deze merktekenen die Jetro noemt ook versierd zijn, om zo van de Heere te mogen vragen dat zijn werk ook straks voortgang mag vinden en dat de arbeid in zijn wijngaard ook meer en meer gestalte mag krijgen. God geeft soms ook in de tekst keuze die ik niet eens zelf gezocht heb, want u weet, we lezen gewoon het boek Exodus hoofdstuk voor hoofdstuk. Wel eens van die gelegenheden om hele praktische dingen te zeggen. En die zijn vandaag de dag toch actueel met de ziekte van broeder Valerius al maanden. En met de ziekte van broeder Wiegel al maanden. En met de ziekte van broeder Kater er nu ook al bij. Laten we deze dingen ook ter harte nemen. En God bidden om kloeke mannen, om Godvrezende mannen en om waarachtige mannen om zo te mogen arbeiden in zijn dienst. En dan vervolgens, we lezen in onze tekst ook een aantal lessen ten aanzien van het luisteren naar goede raad. Om te beginnen is daar die raad die Jetro aan Mozes geeft. Een raad die Mozes niet in de wind slaat. Een raad die Mozes opvolgt. Ondanks het feit dat Jetro maar een buitenstaander is, een vreemde. Maar zijn goede raad is waardevol. Goede raad van iemand die van God inzicht gekregen heeft. Gemeente, u bent toch niet te eigenwijs als iemand een goed advies geeft om dat goede advies zomaar gedachteloos terzijde te leggen. Er zijn heel wat ongelukken gebeurd doordat wij het goede woord van een ander hooghartig hebben afgewezen. Er zijn heel wat mensen die in ellende zijn geraakt en die in de ellende hebben moeten erkennen: had ik maar geluisterd. Had ik maar geluisterd. Want die en die heeft me toen nog gewaarschuwd. En die heeft toen nog tegen me gezegd: doe dat nou niet. Of doe het nou zo. En ik was te eigenwijs om ernaar te luisteren. En nu zit ik in de ellende. Dat geldt ten aanzien van allerlei aardse zaken. Maar wat dacht u, geldt dat niet in versterkte mate ten aanzien van geestelijke zaken? Jongelui, jullie luisteren toch nog wel naar het goede advies dat je ouders je geven. Het advies wat je nou wel doen moet, of wat je niet doen moet. Het advies waar je wel heen kunt gaan. En het advies waar je beter weg kunt blijven. het advies dat je krijgt van wie dan ook, om de Heere te zoeken in de dagen van je jongelingschap. Dat is het advies dat de Heere in zijn woord immers geeft. Zoekt uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Hoor je daarnaar? Of leg je dat advies naast je neer? En ga je toch liever je eigen gang? En doe je toch liever je eigen zin? In het gewone dagelijkse leven komt het voor dat mensen het achteraf moeten betreuren en tegen zichzelf moeten zeggen, had ik toen maar geluisterd. Maar er zijn er in de buitenste duisternis die dat gedurig tegen zichzelf moeten zeggen, had ik maar geluisterd. Had ik maar acht geslagen op wat me gezegd werd, die goede raad van mijn moeder of dat advies van mijn vader, of het doet er eigenlijk niet eens toe van wie dan ook. God gebruikt allerlei mensen en hij geeft via allerlei mensen zijn adviezen en zijn raadgevingen. En dat is heel met name, het gaat niet alleen in dit gedeelte om de raad die Mozes van Jethro krijgt, maar u hebt dat misschien ook wel opgemerkt in vers 15, dan lezen wij dat Mozes tegen Jethro zegt, als Jethro vraagt waarom doe je dat nou, waarom ben je de hele dag bezig, dan zegt Mozes tegen Jethro, omdat dit volk tot mij komt om God raad te vragen. Ik zei daar zo pas al wat van. Er was een Israëliet in verlegenheid, omdat hij niet goed wist hoe hij in bepaalde omstandigheden moest handelen naar de wil van de Heere. Hij had uitleg van een bepaald gebod nodig. Hij had dat gebod gehoord, hij wist wat de Heere daarin zei, maar hij begreep het niet en hij wist niet hoe hij het toe moest passen. En dus ging hij naar Mozes. Of er was een situatie waarin de Heere nog geen enkele inzetting en geen enkel gebod ingegeven had. En dan moest Mozes met hem naar de Heere toe om de Heere te vragen, Heere, hoe wilt u dat het in dit geval gaan zal? God raad vragen. Dat komt u toch ook wel eens tegen in uw leven. Dat er situaties zijn dat u zegt, ja, wat moet ik nou? En dan ben je in verlegenheid. Dat kan heel praktisch zijn ten aanzien van ja, je werkkring. Dat kan praktisch zijn ten aanzien van je, jongelui, ik denk weer aan jullie, aan je huwelijkskeuze. Je kunt toch niet zomaar met iedereen een huwelijk sluiten. Je moet toch weten of dat in de wil en in de weg van de Heere is. Je moet daar toch Gods goedkeuring over hebben. Je moet daar toch Gods raad in vragen. Ten aanzien van je studie, ten aanzien van je beroep, ten aanzien van je woonplaats, ten aanzien van, ik weet niet hoeveel dingen. Doe toch geen ding zonder de Heere te hebben geraadpleegd. Zet toch geen stap, zeker geen gewichtige stap, die consequenties zou kunnen hebben voor jezelf of voor anderen. Zet toch geen stap die consequenties kan hebben voor u en voor uw kinderen, zonder de Heere geraadpleegd te hebben. Zo moeten wij nogal eens een keer naar de troon van Gods genade, om daar geholpen te worden. En daar raad te krijgen ter bekwamer tijd. En de Heere heeft ons er ook toe uitgenodigd, als hij in zijn woord zo nadrukkelijk zegt, dat we ons ganse hart voor hem mogen uitstorten. Zoals Paulus aan de Filippenzen schrijft, laat al uw begeerten bekend worden bij God. Inderdaad, de Heere wil daarin gekend. De Heere wil daarin erkend zijn. Zoek zijn wil te kennen. Zoek zijn weg te gaan. En luister dan ook eens heel nadrukkelijk naar die raadgevingen die de Heere ons soms ongevraagd geeft. Wij mogen hem vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Om dan te wachten op zijn aanwijzingen. Maar de Heere komt ook tot ons in zijn woord met aanwijzingen en raadgevingen waar we niet om gevraagd hebben. Mag ik u eens een voorbeeld geven? Ik denk aan wat we in het derde hoofdstuk van de Openbaring lezen. In die brief die de Heere via Johannes geschreven heeft aan de gemeente van de Laodicenzen. Die mensen hadden het nogal met zichzelf getroffen. Die mensen hadden nogal een hele hoge dunk van zichzelf. Maar de Heere moet tegen hen zeggen: jullie weten niet hoe het er echt met je voor staat. Jullie zeggen: ik ben rijk en verrijkt geworden en ik heb aan geen ding gebrek. Maar gij weet niet, zegt de Heere, dat ge zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. En van nature weten wij dat ook niet, gemeente. Van nature weten we dat niet, hoe het er echt met ons voor staat. We hebben veel te optimistische gedachten van een mens, van wat wij nog kunnen en wat wij nog zullen en wat wij nog hebben. De Heere zegt, en hij zegt het ook vanmorgen tegen elk mens die buiten God en buiten Christus staat: je weet niet hoe het er met je voor staat. Je weet niet dat je blind bent, maar je bent het wel. En je weet niet dat je arm bent, maar je bent het wel. En de Heere zegt het ook tegen al diegenen die eigen gerechtigheid bezitten. En die hun eigen kleren gemaakt hebben om hun naaktheid te bedekken. En die hun eigen bezit hebben vermeerderd in geestelijk opzicht zonder dat ze het van de Heere gekregen hebben. Je weet niet hoe het ermee voor staat. En dan geeft deze God raad. Ik raad u dat ge van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat ge rijk moogt worden. Het hoeft zo niet te blijven. Het hoeft zo niet te blijven dat u in uw armoede omkomt straks. Nu ben je arm en nu heb je niks en nu kun je niet voor God bestaan. Maar er is doen aan. Ik raad u dat u tot mij komt. Ik spoor u aan dat u het bij mij zoekt. Ik heb goud om uw armoede te vervullen. Ik heb klederen om uw naaktheid te bedekken. Ik heb ogen zalf om uw blindheid te genezen. Dat is Gods raad, Gods welgemeend advies aan zondaren, opdat ze niet verloren zouden gaan in hun ellende en in hun armoede, maar opdat ze behouden zouden worden. O, de Heere geeft in zijn goddelijke genade zulke genadige adviezen aan mensen die er niet eens om gevraagd hebben. En zo staat het woord van God toch vol met allerlei raadgevingen. Denk eens aan het Spreukenboek. Misschien zouden we dat eens nauwkeurig moeten lezen, dat Spreukenboek, om eens na te gaan hoeveel tientallen goede raadgevingen daarin genoemd worden. Ik noem u er één. Een raad van God aan mensenkinderen, aan jonge mensen en aan ouden en aan iedereen van welke leeftijd ook. Het advies: mijn zoon, geef mij uw hart. Is dat geen genadige raad? Is dat geen genadig advies? Bewijst de Heere hier zijn goedertierenheid niet in dat hij dat vuile, verdorven hart van u en van mij hebben wil? Dat we het bij hem kwijt mogen raken? Dat hij het over wil nemen? Dat we het aan hem mogen geven? En wat doen we dan met die raadgevingen Gods, waarin de Heere het waarachtig heil van zondaren op het oog heeft? Handelen we daarnaar? Mozes luisterde naar die raad van Jethro. Veel meer dan Jethro. En zijn advies is de Heere en zijn advies. Luisteren we daarnaar? Als God dat tot ons zegt: ik raad u dat ge van mij koopt, mijn zoon, geef mij uw hart. Kwamen we al tot hem als behoeftigen om van hem dat goud dat uit het vuur komt en dat zo zuiver is als wat, van hem te ontvangen? Leerden we dat al, ons hart niet langer voor onszelf reserveren en zelf baas en meester over ons hart willen zijn, maar het aan de Heere toevertrouwen? aan te hem kwijt te raken? Of versmaadt u die nodigingen? Dat doet u toch niet? Alleen tot onze eeuwige schade zouden we dat doen. Daarom, ook in dit gedeelte uit Exodus 18, kunnen we wel onderwijs nemen, gemeente. En de raad van God komt tot ons. Mochten er vele mensen zijn in ons midden, die net als die mensen die naar Mozes kwamen, tot God gaan om Gods raad te vragen en naar de raad van de Heere te luisteren. En nu heb ik nog geen woord over de Heere Jezus gezegd. En toch ga ik dat ook doen, gemeente. Want de prediking van het evangelie, ook van het Oude Testament, is tenslotte toch, als het goed is en zo hoort het te wezen, Christus prediking. Maar hoe vinden we de Heere Jezus dan in dit gedeelte? Let u nog even op Mozes. Ik heb u gezegd dat hij zo ijverig was, de hele dag bezig. En hij stond klaar voor iedereen. En hij zei tegen niemand, ga jij maar weg. Daar hebt u de lijn al. Maar Mozes had beperkingen. Er waren grenzen. Hij kon niet alles. En als hij zo door zou gaan en Jethro had gelijk, dan zou het een keer misgaan. Dan zou Mozes bezwijken. Een mens heeft ook maar beperkte krachten. En nu was Mozes getrouw in heel zijn huis. En ik las u zojuist uit Hebreeën 3. Ik ga nog met u nog één ogenblik naar dat hoofdstuk terug. Want daar hebt u de lijn naar de Heer Jezus. Daar wordt Mozes al genoemd als degene die getrouw geweest is in heel zijn huis als een dienaar. Tot getuiging der dingen die daarna gesproken zouden worden. Maar dan loopt de zin in vers 6 zonder onderbreking door. Maar Christus als de Zoon over zijn eigen huis. Wiens huis wij zijn. Indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vastbehouden. Nou, over die laatste dingen en die laatste woorden in vers 6 zeg ik dan niks. Maar alleen de vergelijking. Mozes getrouw over zijn huis. Mozes getrouw in zijn taak. En we hebben hem gezien, getrouw. Heel die dag, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En Jethro hoorden we zeggen, Mozes, zo gaat het niet goed, want u bent ook maar een mens. En dat heeft de schrijver van de Hebreeënbrief begrepen. Als hij na Mozes te hebben genoemd, zegt, maar Christus. Als de Zoon over zijn eigen huis. En als u met mij door zou lezen in de Hebreeënbrief, dan kom je straks in het 7e hoofdstuk ook weer iets over die Christus tegen. En over de manier waarop hij in zijn huis, in de dienst van God, als de Zoon van God, aan de rechterhand van zijn Vader zit. Altijd biddend. Toen de dag voorbij was, daar in Exodus 18, en toen de laatste geholpen was, toen kon Mozes met zijn werk ophouden. Het was ook tijd, want de man was er moe van. Maar de Heere Jezus houdt nooit op. Dag en nacht, niet alleen maar van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, staat of zit hij klaar om mensen die tot hem komen om raad, om mensen die tot hem komen met hun nood, om mensen die tot hem komen met hun verdriet, om mensen die tot hem komen met hun vragen en met hun klachten en die hun hart voor hem uitstorten, te woord te staan. Niet alleen maar van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, maar ook als het 's avonds laat geworden is, blijft zijn oor geopend en als de nacht valt, blijft zijn aandacht gespannen en hoort hij altijd door het geroep van ellendigen. Hoort hij de klacht van de nooddruftigen, hoort hij het geroep van de behoeftigen, hoort hij de schuldbelijdenis van de gebrokenen van hart, hoort hij die vragen van onzekerheid. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Hij kan, Mozes niet, maar hij kan volkomen zalig maken al degenen die door hem tot God gaan. En nooit hoeft hij tegen iemand te zeggen, Het spreekuur is voorbij. Nooit zal hij tegen iemand zeggen, u kan ik niet helpen. Op uw vragen weet ik geen antwoord. Nooit wordt hij moede om te luisteren naar hun klachten en hun noden. Nooit zal hem treffen wat Jethro verwacht dat een keer Mozes zal treffen, dat hij geheel zal vervallen. Want hij leeft altijd om voor hen te bidden. Wat een zegen dat God Mozes aan Israël gegeven heeft. Maar wat een nog veel grotere zegen dat de Heere aan zijn kerk deze volmaakte middelaar en zaligmaker gegeven heeft. Die nooit moede en die nooit mat wordt. En er is ook geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moede kracht. En hij vermenigvuldigt de sterkte degene die geen sterkte heeft. En hij weet met de moede een woord ter rechter tijd te spreken. Een volkomen zaligmaker. En die is getrouw geweest in heel zijn huis. En hij is dat nog, gemeente. En nu gingen die Israëlieten omdat ze Mozes nodig hadden naar Mozes toe. De Israëlieten die Mozes niet nodig hadden, bleven in hun tent. Begrijpt u wat ik wil zeggen? De mensen die vragen hadden, de mensen die noden hadden, de mensen die de wil van de Heere niet kenden en wilden en begeerden te kennen. De mensen in wie leven er plaats voor Mozes gekomen was, die gingen naar hem. Degene in wie leven er plaats voor de meer dan Mozes gekomen is, die mogen zich tot hem begeven. Maar als je dan eens zo lang tegen die zaligmaker gezondigd hebt, en als je geweten je dan aanklaagt, en als je jezelf dan beschuldigen moet dat je deze zaligmaker die in het evangelie aangeboden hebt, werd en wordt, zo lang al niet nodig gehad hebt. En dat je met je zonden van gedachten, van woorden en werken die God en zijn zaligmaker onteerd hebt. Dan zou de vrees je bekruipen dat jij niet mag gaan. Dat de Heere naar jou niet wil horen. Want we hebben te lang en we hebben te zwaar gedaan tegen zijn wil, tegen zijn genade. Jazeker, er is reden om te vrezen. Want wij hebben God op het hoogst misdaan. Maar Mozes heeft nooit tegen een Israëliet die met gebalde vuisten tegenover hem gestaan heeft gezegd, jou wil ik niet zien hier, ga jij maar weg. Ook voor die opstandige en weerbarstige Israëlieten was Mozes de middelaar. En als ze tot hem kwamen, en dan zullen ze natuurlijk ook eerlijk tegen Mozes hebben moeten zeggen en willen zeggen, Mozes, wil je het ons vergeven, dat we toen en daar zo met u gehandeld hebben. Wilt u het ons vergeven? Maar dan was Mozes getrouw in heel zijn huis. En dan mocht hij niet zijn eigen eer zoeken, maar de eer van die God van wie gezegd wordt dat er bij hem veel vergeving is. En in nog veel rijkere mate, gemeente, is de Heere Jezus Christus zaligmaker van zondaren. En al hebben ze hem op het hoogst misdaan, als ze niettemin tot hem gaan, vanuit de oprechte begeerte om hem te mogen leren kennen en zijn genade te mogen ontvangen, als ze oprecht mogen gaan als onwaardigen die hem toch niet missen kunnen, die tot mij komt. Wie hij dan ook zij en hoe zijn leven ook zij geweest, die tot mij komt, heeft hij zelf immers gezegd, zal ik geenszins uitwerpen. Deze meerdere Mozes biedt zich vanmorgen aan als middelaar, opdat zondaren tot hem, door hem, tot God zouden gaan. Amen. We zingen Psalm 16 en daarvan het vierde vers. Thank you. Wij zullen samen danken. Barmhartige God, wij danken u voor uw woord. Uw woord dat altijd vol onderwijs is. Uw woord dat spreekt over de hoogst belangrijke en meest gewichtige dingen. Hoe een zondaar met God verzoend zal worden. En u hebt daar zelf een weg voor gegeven. Maar uw woord dat ook spreekt over allerlei andere zaken die misschien van wat minder gewicht zijn, maar niet geheel en al van gewicht ontbloot zijn. Omdat die te maken hebben met de orde in de kerk en de gang van zaken in uw dienst en koninkrijk. Heren, en het zijn allemaal dingen die gij zelf geopenbaard hebt. Laten we er acht op slaan. En laten we het onderwijs ook van vanmorgen ter harte nemen. En mogen we u bidden, heren, dat u ook in onze gemeente mannen wilt geven die aan de beschrijving die we van die oudsten in dit schriftgedeelte lezen, die aan die beschrijving ook beantwoorden. Kloeke mannen, godvrezende mannen, waarachtige mannen, opdat ze dienstbaar mogen zijn in uw koninkrijk, heren. Zo wilt u het immers. Maar deze gave is een gave van u, en daarom bidden wij van u dat u genadig ook in dit opzicht nog zult willen voorzien. En dat u bewijzen wilt dat u langs deze weg ook nog voor onze gemeente wilt zorgen en uw zegen eraan wilt geven. En heren, dat andere dan ook. Want we hebben geluisterd naar het woord waarin het ging over raad. En gij geeft ook raad, heren. Gij geeft ook welmenende adviezen. Gij roept het de zondaar toe, wendt u tot mij en wordt behouden. En u doet dat vanuit uw goddelijke zondaarsliefde. U doet dat vanuit de oprechte, waarachtige barmhartigheid van u, de levende God. Heere, gij hebt geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. En daarom zegt u het en zei u het ook vanmorgen. Ik raad u dat ge van mij koopt. O God, mogen we allen aan die raad gehoor geven en tot u vluchten met al de noden en met al de zorgen, maar vooral ook met al de zonden, om dan die zaligmaker, die veel meer is dan Mozes, te mogen leren kennen als degene die altijd leeft en die nooit moede en mat wordt en die nu in alle dingen zo getrouw en zo genadig zorgt voor al degenen die door hem tot God gaan. Heere, heilig uw woord aan ons hart en breng ons ook vanavond nog weer samen als we met elkaar de schriften mogen gaan openen en met elkaar mogen gaan nadenken over de betekenis van de heilige doop. Hoor ons, o Heere, om Jezus wil. Amen. Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. althans heen in vrede en dracht met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.